Dat zullen we even vragen. Ja, goedenavond allemaal. Welkom op deze beeldvormende vergadering van de gemeente Doetinchem. Aan de orde is het onderwijsachterstandenbeleid. Daarvoor moet ik even melden dat mevrouw Van der Meijs, wethouder, afwezig is in verband met een urgente bijeenkomst, vergadering van het VNG. Als insprekers hebben we vanavond mevrouw De Graaf namens Bibliotheek West-Achterhoek en mevrouw Meijer van Huppelin Weel. De gang van zaken is zo dat eerst de insprekers het woord krijgen. Vervolgens kunnen raadsleden aan de inspreker ook weer vragen stellen of ter verduidelijking. En daarna is het woord aan de raadsleden die vragen kunnen stellen, opmerkingen kunnen plaatsen. Aan de plaatsvervangster van mevrouw Van der Meijs, en dat is mevrouw Ineke Janssen, teamleider onderwijs en sport. En cultuur, ik moet haar vooral niet onderschatten. Nee, en dat wil ik ook niet doen. Ja, is het allemaal duidelijk? Dan geef ik nu het woord aan mevrouw De Graaf namens de Bibliotheek West-Achterhoek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil u graag informeren over Boekenpret, het leesbevorderingsproject dat wordt gesubsidieerd als onderdeel van het GOWA-beleid. 'S Nachts lag er in het maanlicht een eitje op een blad. En toen op een mooie zondagmorgen de zon stralend en warm opging, kroop uit het eitje, knak, een hongerige rups. Hij ging op weg om eten te zoeken. Op maandag at hij zich dwars door één appel heen, maar genoeg had hij nog niet. Op dinsdag at hij zich dwars door twee peren heen, maar genoeg had hij nog steeds niet. Een aantal van u herinnert zich vast dit begin van het verhaal Rupsje Nooit Genoeg. Het rupsje dat zich vol eet tot het een vlinder wordt, is misschien wel het eerste verhaal geweest dat u het leesplezier of dat bij uw kinderen heeft aangewakkerd. En dat is wat we ook met Boekenpret willen bereiken. Voorlezen, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Uit onderzoek blijkt dat een kind met een taalachterstand op 6-jarige leeftijd deze achterstand nooit meer inhaalt. Boekenpret richt zich op het voorkomen van die taalachterstanden bij het jonge kind en betrekt uitdrukkelijk de ouders ook bij dit project. Nou, wat is Boekenpret dan? Het is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de ontwikkeling van het jonge kind te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het leesonderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers. Bibliotheken, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en consultatiebureaus zijn de natuurlijke partners bij deze aanpak. Boekenpret bestaat uit twee componenten in een doorgaande lijn. Boekenpret 0 tot 2 jaar betreft een nauwe samenwerking tussen het consultatiebureau en de bibliotheek. Toeleiding gebeurt via dat consultatiebureau, maar in sommige gevallen ook via andere kanalen, zoals opvoedingsondersteuning. Ouders die tot de doelgroep behoren, krijgen op het consultatiebureau voorlichting over de aanpak van Boekenpret en worden bij de bibliotheek aangemeld voor deelname. Na aanmelding nemen de ouders met hun baby deel aan maandelijkse koffiebijeenkomsten in de bibliotheek, waar gratis materialen worden uitgedeeld. Deze materialen sluiten aan bij de ontwikkeling van de baby. Ouders krijgen instructie hoe ze deze materialen kunnen gebruiken met hun baby. En daarnaast wordt er informatie gegeven over onderwerpen als taalstimulering en voorlezen. Basis vormt de Boekenpeer bandplaat waarop diverse materialen bevestigd kunnen worden. Die hebben we voor u meegebracht. Hij staat achter ons. En als u geïnteresseerd bent, willen we u in de pauze graag nog meer van laten zien. Daarnaast gaat het verder. We willen ook wel voorlezen. Ja, mag ook. Daarnaast gaan we dan verder met Boekenpret 2 tot 4 jaar. En dat is de samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de kinderopvang en de bibliotheek. 2 of 3 maal per jaar wordt elke groep binnen de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf bezocht door een deskundige medewerker van de bibliotheek. Deze vertelt een prentenboekverhaal volgens de regels van het zogenaamde interactief voorlezen. Uit onderzoek blijkt dat door interactief voorlezen, taalontwikkeling, het verhaalbegrip en de woordenschat extra worden gestimuleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vertelkastje, een vertelkoffer, handpoppen en andere materialen. Bij die introductie worden de ouders van de peuters van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Na de introductie van het verhaal krijgen de peuters het boek een week mee naar huis, samen met een bijbehorend speelontdekboek en voorleestips voor de ouders en ook nog werkvellen voor de peuters zelf. Dat geeft de ouders de gelegenheid om samen met het kind thuis actief aan de slag te gaan met dat prentenboek. En ook daarvan hebben we een voorbeeld meegenomen voor de geïnteresseerden onder u. Nou, waar het natuurlijk om gaat is, wat zijn nou de resultaten die we daarmee bereiken? Met boekenpret 2 tot 4 jaar bereikt de bibliotheek alle peuters speelzalen in de gemeente Doetinchem en het merendeel van de kinderdagverblijven. Boekenpret sluit naadloos aan bij het beleid van de gemeente en het Rijk, geformuleerd in de wet OK, namelijk het 100% doelgroepbeleid. Zowel bij boekenpret 0 tot 2 jaar als 2 tot 4 jaar is de ouderbetrokkenheid enorm groot. Bij 0 tot 2 jaar is de bibliotheek afhankelijk van de aanmeldingen van de doelgroep ouders door het consultatiebureau. Maar zij die komen voor de maandelijkse bijeenkomsten zijn zeer enthousiast en haken eigenlijk ook nooit af. Vaak nemen deze ouders met een tweede kind opnieuw deel aan de bijeenkomsten. En de leidsters van de peuterspeelzaal, het gaat natuurlijk om het resultaat, merken aan kinderen die aan boekenpret hebben deelgenomen dat voorlezen binnen het gezin een dagelijks ritueel is geworden. Bij de introductie van het prentenboek in de peutergroep op de peuterspeelzaal of de kinderopvang is 80-90% van de ouders van de peuters aanwezig. Bij de speelzalen in de wijken met veel doelgroepkinderen is de opkomst zelfs nog hoger, tussen de 90-100%. Veel ouders die een peuter hebben die een derde of een vierde dagdeel naar de speelzaal komen, komen zelfs vaak een tweede keer naar hetzelfde verhaal luisteren. Opkomst bij de kinderdagverblijven ligt uiteraard, zou ik zeggen, lager, rond de 30-40%. Maar dat komt omdat die ouders van die peuters op het werk zijn als hun kinderen in het kinderdagverblijf zitten. We hebben een enquête gehouden waarbij ouders een aantal vragen werd gesteld over boekenpret. Die werd ingevuld bij de overdracht van de peuter van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Voornaamste conclusies waren dat de ouders de boekenpretintroducties als zeer zinvol ervaarden en dat zowel de ouders als de kinderen sneller een boek pakten om te gaan voorlezen of lezen. Er is ook sprake van belangrijke neveneffecten. Want de leidsters van de peuters en de kinderopvang geven aan dat ze door het bijwonen van de boekenpretintroductie een enorme stimulans krijgen om met prentenboeken in de groep aan de slag te gaan. Met name wat betreft de techniek van het interactief voorlezen heeft de medewerker van de bibliotheek voor hen een voorbeeldfunctie. In ons land zijn 1,5 miljoen mensen laaggeletterd. Laaggeletterdheid heeft zowel maatschappelijke als economische gevolgen. Het kost Nederland jaarlijks ongeveer 537 miljoen euro. Door de boekenpretintroductie op de peuter en de kinderopvang komen ook de laaggeletterde ouders in contact met boeken. Het is een stimulans voor hen om toch met hun peuter aan de slag te gaan met een boek. En wij, de bibliotheek, proberen om samen met het ROC Graafschap College ook aandacht te geven aan de taalontwikkeling van deze ouders. Samenvattend, Boekenpret is een programma gericht op het voorkomen van taalachterstanden bij heel jonge kinderen. Consultatiebureau, kinderopvang, peuterspeelzaal en bibliotheek, met z'n allen werken we aan deze belangrijke taak. We doen het niet voor niets, want uit een zeer recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, verschenen in februari jongstleden, blijkt dat het lezen van boeken in de vrije tijd positief samenhangt met zowel de eindscore van de CITO-toets als de scores van de verschillende CITO-onderdelen. En dat brengt ons weer terug bij het begin van dit verhaal. Voorlezen, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Ik dank u voor uw aandacht.
Ja, dank u wel voor uw bijdrage. Ik zal u informeren of er nog vragen zijn. Er zijn inderdaad wat vragen voor aan u. En ik wil beginnen met de heer van Rechteren van Hemert van de VVD.
Dank u, voorzitter. Uw verhaal is me wel duidelijk wat u erbij wilt zeggen. Maar wat wilt u eigenlijk van ons?
Wat wij willen met deze bijdrage is u wat achtergrondinformatie geven over wat is boekenpret nu eigenlijk, Omdat dat in het onderwijs achterstandenbeleid zit en voor u een voorstel ligt om daar een bijdrage aan te geven.
Ja, de heer Verrechter. Dat duidelijk genoeg? Ja. Er was nog iemand die een vraag wilde stellen en dat is de heer van der Groep.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de Graaf, ik wil beginnen met een hele prettige voorleesstem. Dus fijn om naar te luisteren.
Oefening baart kunst.
Ja, ja. Maar wat ik me afvraag, van, hebben jullie ook smartdoelen geformuleerd voor de hele boekenpret? Dat jullie weten waar jullie aan werken? Of werken jullie ook als rupsje nooit genoeg? Hebben jullie doelen geformuleerd?
Nee, het boekenpretproject is niet door ons ontwikkeld. Het is een landelijk project. Dus de resultaten daarvan zijn ook op wetenschappelijke basis getoetst. Dus ook de doelen die je daarmee wilt bereiken, het voorkomen van die taalachterstanden, zijn op die manier duidelijk omschreven.
De heer van de Groep nog?
Ja, ik zit net even te denken, zo van, niet alle, of alles smart formuleren is niet al te slim dan, hè?
Uiteindelijk is dat natuurlijk wel waar we naar streven, om duidelijk aan te tonen wat het resultaat is van onze inspanningen.
Oké, maar het is een verschil of je het resultaat achteraf kijkt van, goh, wat is er gebeurd? Of dat je van tevoren bepaalt van wat je wil bereiken, hè?
Ja. Ik kijk even naar mijn collega om twee redenen. Ik ben tamelijk doof vanwege verkoudheid. En ik zit minder diep in de materie dan mijn collega. Dus misschien kan die nog iets aan mijn antwoord toevoegen.
Mevrouw Krol.
Dat is slim.
Ja, ik ben bang dat ik niet zo gek veel toe te voegen heb, maar inderdaad, Boekenpret is een landelijk programma. En inderdaad, leesbevordering is natuurlijk wel iets wat ontzettend moeilijk te meten valt. En daar wordt wel landelijk aan gewerkt om daar dus steeds meer manieren voor te vinden, om dat te onderzoeken, om daar daadwerkelijk resultaten aan te hangen. Maar dat blijft natuurlijk ja, een enorm moeilijk verhaal. Dus wat dat betreft, ja, kan ik u niet echt een goed antwoord geven, ben ik bang.
Maar u hebt,
ja, okay.
Maar u hebt wel gewezen op de relatie met de CITO-prestaties.
Ja, ja, dat is inderdaad een onderzoek wat net is geweest. En dat geeft dus inderdaad aan dat lezen, en met name die kinderen die dus heel jong zijn begonnen en die het lezen gewoon in hun hele leven gewend zijn, dat die een hogere eindscore op de CITO hebben. En ze hebben het naast kinderen gelegd die veel achter de pc zaten en die veel met games aan de slag waren. En daarbij wordt dus die positieve relatie niet gelegd.
Wel, de heer Ooms wil nog eens vragen.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een tweetal vragen. Eerst is de 3- en 4-jarigen die niet naar een peuterspeelzaal gaan of naar een kinderdagverblijf. Wat gebeurt er met hun? En is het maximum van 60, is dat toereikend voor Doetinchem?
Mevrouw de Graaf.
Wij zijn ook actief bezig om alle kinderdagverblijven te bereiken. Maar nog de gemeente, nog wij kunnen opleggen dat ze gebruik maken van onze dienstverlening. Dat neemt niet weg dat we het grootste gedeelte bereiken. Ja, alleen er komen steeds nieuwe bij en...
Ja, maar... Nee, ik bedoel niet wie naar de kinderdagverblijf gaan. Oh. Maar tot 2 jaar volg je iedereen, zoals ik goed begrijp. Ja. He, wie een doelgroep is.
Via het consultatiebureau. Ja.
Maar als ze 3 worden en ze gaan niet naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf, maar ze zijn wel een doelgroep, dan raken ze dus weer kwijt.
Oh, oké. Ja. Die mag jij doen.
Ja. Ja, dat is inderdaad ook voor ons een probleem. Want hoe bereiken wij die als bibliotheek, als die als peuterspeelzaal en als kinderdagverblijf al niet bereikt worden? Voor ons is inderdaad de meest logische weg om het via de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf te doen. Op een andere manier wordt het voor ons ook heel erg lastig om ze als groep te benaderen. Want dat doen we natuurlijk met 2 tot 4.
Oké, maar het is dus niet mogelijk omdat je ze al in beeld hebt, hè? Omdat ze van 0 tot 2 jaar wel bij jullie komen. Dus jullie kennen ze. Om ze dan toch op een of andere manier vast te houden.
Nee, 0 tot 2 jaar. Dat hebben we ze dus niet allemaal, omdat we dan dus alleen de kinderen hebben, de gezinnen, die door het consultatiebureau naar ons worden doorverwezen. En dat zijn dus over het algemeen dus kinderen die dus echt een taalachterstand hebben of die een kans maken om een taalachterstand te ontwikkelen. Maar daarbij hebben we ze ook niet allemaal. Want het blijft natuurlijk, ja, om eerlijk toe te geven, is het natuurlijk zo dat juist de gezinnen die het misschien het allerhardst nodig hebben, die hebben best wel moeite om naar de bibliotheek toe te komen. Gelukkig bereiken we daar wel een aantal mee, maar niet allemaal.
Dank u wel.
Dan mag ik misschien nog aan toevoegen, als het nog even mag. In die periode van 0 tot 2 jaar hebben we dus kans gezien om die ouders heel enthousiast te maken over voorlezen. Dus ook al hebben we dan niet meer specifiek aandacht voor ze als in die periode, zien we wel dat de kinderen dan lid zijn van de bibliotheek en dat die ouders dus ook zelfstandig boeken komen lenen.
Ja? Een tweede vraag had ik nog.
Ja, doe maar.
Over die maximum van 60.
Ja, dat is inderdaad iets wat met
betrekking op de VVE-peuterplaatsen. Dus daar zal, denk ik...
Dan heb ik mijn vraag goed geformuleerd. Want ik had de vraag ook bij de wethouder neer willen leggen. Maar hebben jullie het idee dat dat voldoende is? Want jullie hebben namelijk een beeld ervan hoeveel er komen. Ja, op die manier.
Ja, dat is inderdaad voor mij natuurlijk heel erg moeilijk te zeggen en voor mijn collega's. Want wij komen natuurlijk dan bij sommige speelzalen en kinderdagverblijven 3 keer per jaar en de andere 2 keer per jaar in elke groep. En dan kom je daar op dat moment en natuurlijk hebben wij een gevoel van hoeveel kinderen er op dat moment een achterstand hebben. Maar ik kan onmogelijk zeggen van al die peuterspeelzalen hoe groot dat aantal is. Nee.
Mevrouw
maar
Janssen?
Ik denk wel dat er meer achterstand is dan dat wij in de gaten hebben.
Mevrouw Janssen misschien?
Ja. Het aantal toen, even kijken, volgens mij was vorig jaar of het jaar ervoor, toen hadden wij feitelijk, gingen er maar 20 doelgroep peuters naar, maakten gebruik van de VVE peuterplaatsen. Nou, daar hadden wij zoiets van, dat klopt, dat kan bijna niet kloppen. Dus vandaar dat we goed zijn gaan kijken van, goh, is die screening gebeurt die wel goed en is de doorverwijzing wel goed? We hebben heel nadrukkelijk gekeken naar die screening. Daar ook goed gekeken naar wat vinden wij een doelgroep peuter. En daarbij hebben we gezegd van nou het gaat om leesachterstand, taalachterstand moet ik zeggen. En dat is ook een criterium om gebruik te kunnen maken van de gelden die wij krijgen van het ministerie. Maar we hebben het wel een beetje opgerekt. We hebben gekeken van nou, als we kijken naar de screening, kijken we ook naar andere factoren die die taalachterstand opleveren. Dus zeg maar sociaal-emotionele factoren. En dat maakt dat wij nu afspraken gemaakt hebben met het consultatiebureau hoe er gescreend wordt. En daarbij hebben we een aanname gemaakt van die 60 plaatsen. Nou, als we nu kijken, we zijn daar nu, dat is voor dit jaar ingegaan, zitten we op ongeveer 34 plaatsen die nu door peuters bezet worden. Dus we hebben niet de indruk dat we er erg naast zitten, maar aan de andere kant is er dus ook nog ruimte. Dus het is, en we gaan dat echt monitoren, om te kijken van, goh, gebeurt die screening goed en over de plaats van is het voldoende? Het is natuurlijk zaak. En we hebben ook gekeken naar van, goh, hoe verhoudt zich dat nou? De kinderen die geen voorschoolse voorziening gebruiken. En waar zitten die kinderen? De brede schoolcoördinator heeft dat geïnventariseerd. En je ziet dat het wel zich concentreert in bepaalde wijken. Dus het is heel goed. En dan hebben we ook wel binnen het brede schoolnetwerk over. Nou, hoe kunnen we nu ouders stimuleren dat ze toch gebruik maken van voorschoolse voorzieningen. Nou, dat heeft te maken met voorlichting, maar ook met het consultatiebureau die natuurlijk alle kinderen ziet en daar op dat moment ook goede voorlichting aan geven. En uiteindelijk is het natuurlijk toch aan ouders zelf of ze gebruik willen maken van een dergelijke voorziening. Dus wel, het is echt wel onderwerp van aandacht.
Dank u wel. Mevrouw Salemink had nog een vraag.
Twee vragen eigenlijk. Maar de eerste gaat over de relatie met de BIEB en het consultatiebureau. En de vraag is of u ook contacten heeft met het consultatiebureau in Terborg. En ik stel die vraag omdat het consultatiebureau, of de kinderen uit Gaanderen, zeg maar, die maken gebruik van het consultatiebureau in Terborg. En ik zit me af te vragen hoe dat geregeld is. Ik zie u nee schudden.
Nee, inderdaad. Wij werken binnen gemeente Doetinchem. En Bronkhorst en Doetinchem. Van de Wijgst. Want de boekenpret is alleen voor de gemeente Doetinchem. Dus inderdaad is het niet voor die ouders dan die in Terborg wonen. Nee. Nee, maar die worden dus ook
niet bij onze gemeente.
Ze worden niet toegeleid naar ons toe via Terborg. En ik weet wel dat in Oude IJsselstreek ook een babygroep is geweest van boekenpret. Maar volgens mij bestaat die op het moment niet meer. Nee. Maar daar ben ik niet geheel zeker van.
Dus dat zou
die is absoluut geweest. En okay. Daar in Ulft is ook een behoorlijke florerende groep geweest, of is er nog? Ja.
En de tweede vraag gaat over het budget. Want u heeft een pleidooi gehouden over hoe zinvol het werk van Boekenpret is. En ik dacht, u gaat vast zeggen van we hebben niet genoeg middelen of zo. Maar daar ging het niet naartoe. En de vraag is, er staat 58.000 euro in de begroting vanaf dit jaar. Komt u daarmee uit? Of niet?
Ja, dat is inderdaad gebaseerd op hoe wij op de laatste jaren Boekenpret uitvoeren. En daar komen wij inderdaad mee uit. Daarvan kunnen we de peuterspeelzalen in de hele gemeente Doetinchem bedienen. En ook het grootste deel van de kinderdagverblijven. Want bij sommige peuterspeelzalen vallen ook wat groepen af. En bij sommige kinderdagverblijven ook. En er komen weer anderen bij. Dus dat fluctueert een beetje. En op die manier kunnen we rondkomen. Ja.
Dank u wel. Als er geen vragen meer zijn, dan wil ik u erop wijzen dat de bijdrage van mevrouw De Graaf inmiddels ook op BIS staat. Dus u kunt het ook weer nalezen. Dan wil ik het woord nu geven aan mevrouw Meijer van Huppelin Weel.
Dank u wel. Wij hebben als bestuur, vrijwillig bestuur van de peuterspeelzaal Huppelin, de nota onderling besproken. Ik wil eigenlijk eerst beginnen met een algemene opmerking. Wij maken ons wel zorgen over de toegankelijkheid van de peuterspeelzaal in algemene zin. Door de veranderende financiering binnen de wet OK zien we dat alleen de uren van de minst werkende ouder wordt vergoed. En in toenemende mate worden de kosten voor de kinderopvang van ouders, geven ouders aan, wordt het erg duur. Zeker waar kinderen gebruik maken van reguliere kinderopvang en daarnaast de peuterspeelzaal. In Weel zijn dat twee aparte entiteiten die allebei hun eigen plek hebben. Er zijn ouders die overwegen kinderen er nu van af te halen. En zeker waar jongere broertje of zusje nog een toekomstig kandidaat is, zijn ouders een kostenoverweging aan het maken. Wij gaan er dan ook vanuit dat de nota die nu voorhanden ligt puur gericht is op de VVE-kinderen en niet op de subsidieplekken. Wij vragen ons af of het budget toereikend zal zijn. In het verleden was het met name gericht op kinderen met een taalachterstand. Nu zijn ook de sociaal-emotionele ontwikkelingen en de in het oog springende thuissituaties worden in de screening meegenomen. De totale groep wordt dus groter en het budget blijft gelijk. Wij maken ons daar wel wat zorgen over. Er wordt dus gesproken over die 60 kinderen. En wij vragen ons af, mevrouw heeft er net al wat van gezegd, op grond waarvan die 60 is gebaseerd. Voor Huppelin betekent dat we 4 plekken hebben. De peuters maken gemiddeld 1,5 jaar gebruik van peuterspeelzaalwerk. Ze stromen in en stromen uit per maand. Iets op jaarbasis berekenen is dus heel erg lastig. En wij vragen ons dan ook af, als je kijkt naar het kinderen, hoe flexibel is zo'n monitor? Wat kun je op jaarbasis doen als je in januari tot maart toevallig veel kinderen in aanbod hebt? In het najaar kun je dat niet hebben. Dus wij vragen ons af in hoeverre die monitoring plaats gaat vinden, hoe flexibel die is. En wat als de plekken op zijn en je bent wel ouder van een kind wat tot de doelgroep behoort. Wat ga je dan zeggen? Plek is op, geld is op, of ga je de kinderen dan wel plaatsen? En wie gaat dat dan zeggen? Ligt dat dan bij ons als bestuur of ligt dat bij de gemeente? Dat vragen wij ons na het lezen van de nota af. Kinderen die tot de VVE-doelgroep behoren, die kunnen extra dagdelen worden geplaatst. In het verleden is in eerder beleidsnota's gezegd dat de groepen niet groter mogen zijn dan 15. In de praktijk merken wij dat de groepen vol zitten en kinderen kunnen extra geplaatst worden, dat we soms moeten zeggen nee, want er is geen plek. Dus wij vinden vanuit vorige beleidsnota die 15 nogal beklemmend werken. In het verleden, de leidsters dienen VWE geschoold te zijn, startblok is gecertificeerd. In de nota ontbreekt eigenlijk een opleidingsparagraaf. En we vragen ons af wanneer er weer een opleiding start. Want we hebben een mini-max contract aangenomen die graag de opleiding wil doen. Maar er is nergens een opleidingsplek. Dus ook dat willen we aan de raad voorleggen van hoe gaan we hiermee om.
Ja. Tot zover uw bijdrage.
Tot zover, ja.
Zijn er vragen vanuit de raadsleden ter verheldering? Ja, de heer Van Dillen van GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb één vraag. U gaf aan plekken voor huppelen zijn maximaal 4. Heeft u het idee dat het onvoldoende zal zijn of zal het voldoende zijn?
We zitten nu aan 4. En er zijn bij de consultatie wel wat kinderen in beeld die gaan komen die waarvan bekend is dat ze een VVE-plek gaan bezetten. Maar daarnaast heb je ook kinderen die niet bij het consultatiebureau in beeld zijn, maar pas opvallen op het moment dat ze tussen andere peuters zitten en dan gedrag gaan vertonen wat in ieder geval vraagt om extra screening. Dat kun je op voorhand niet altijd zien. Dus op voorhand kun je ook niet altijd aangeven hoeveel plekken je nodig hebt. Dus vandaar dat onze vraag ook over de flexibiliteit van het systeem.
Meneer Van Dillen, is dat voldoende? Dan wil ik nu vragen of mevrouw Jansen ook vragen kan beantwoorden. En ik kan me voorstellen dat ze zal zeggen, ja, ik kan niet alles beantwoorden, maar dan zal de wethouder schriftelijk reageren.
Ja, inderdaad. Dus, ik vervang ook weer iemand. Mijn collega namelijk. VVE-plekken, noem ik het maar even, zijn gemaximeerd, omdat we ook met een maximaal budget te maken. Dus het is om geen open eindfinanciering toe te passen, is toch besloten, of wordt voorgesteld om maximaal 60 plekken te reserveren. De aantallen, waarom kiezen we voor die 60? Volgens mij is er destijds in overleg met het consultatiebureau een inschatting gemaakt. Toen kwamen we op iets van 344, op basis van ervaringcijfers. Dus we hebben het voor ons gevoel tot nu toe ruim aangehouden. We hebben even nagegaan, nu zijn er 34 plekken bezet. Nou ja, bij jullie zit het vol en je ziet nieuwe plekken aankomen. Er zijn er nog 8 in reserve. Dus die kunnen makkelijk vergeven worden, zou je kunnen zeggen. Anderzijds lijkt mij best een goed idee, maar dat zit er nog niet echt in. Om één keer per kwartaal te bekijken samen met de andere aanbieders. Zo van jongens, wat is de verwachting? Want als blijkt bij een andere instelling waar een hoger aantal is aangehouden en die verwachting wordt niet gehaald, dat er dan een verschuiving plaats. Maar dat zou ik moeten nagaan of dat tot de mogelijkheden behoort. Als dat,
Ja, dank u wel. Zijn er nog vragen aan mevrouw Jansen, de heer Ooms en de heer Van Dillen? Heer Ooms als eerste.
Dank u wel. Dat is naar aanleiding van de vraag van mevrouw Salemink. Begrijp ik nou goed, dus de kinderen uit Gaanderen, want dit is voor de gemeente Doetinchem, maar de kinderen uit Gaanderen die kunnen hier dus niet aan meedoen.
De kinderen uit Gaanderen, als ze naar een consultatiebureau gaan in Terborg, dan zijn er afspraken gemaakt, want het gaat om alle Doetinchemse kinderen. Dus die kunnen daar dan ook, maar kinderen uit Terborg niet.
Even, dan heb ik het verkeerd begrepen. Want,
mevrouw Salemink.
Ja, ik heb begrepen dat we hebben nu over die VVE-plaatsen, dus dat zijn de plekken op het speelzalen kinderdagverblijven waar extra programma's gedraaid worden. Daarvan heb ik begrepen dat natuurlijk ook Gaanderse kinderen daar gebruik van kunnen maken. Maar ik dacht dat Gaanderse kinderen niet in aanmerking komen voor boekenpret, omdat voor 0 tot 2 hadden we het dan over, omdat de toeleiding daarvan gebeurt via het consultatiebureau en de Gaanderse kinderen maken gebruik van een Terborgs, Oude IJsselstreeks dus, consultatiebureau en daar zit geen connectie.
Het valt onder één organisatie. Het is één organisatie waar het consultatiebureau onder valt. Maar ik zal het even nagaan of ik weet dat er met een breed team gesproken is over de screening. Dus het zou bijna raar zijn als het niet het geval was. Maar ik vraag dat naar. Dus zoek het uit. Goed.
Heer Ooms, nog voldoende zo. De heer Van Dillen.
Ja, ik heb eigenlijk twee vragen. Eén over de kaders. En een stuk wordt al een en ander uitgelegd, maar de kaders die zijn eigenlijk vrij onduidelijk. Grote bereik van peuters en meer dan taalontwikkeling alleen. Dus wat stelt de raad eigenlijk vast als ze dit vaststellen, als ze dit aannemen? Mijn tweede vraag is het financieel kader. Er wordt aangegeven dat er in eerste instantie wordt ingezet op de VVE. En daarnaast kan worden gekeken of er voldoende middelen zijn om zowel de schakelklas als boekenpret te financieren. Maar als je kijkt naar die meerjarenprognose en een maximaal aantal sterk op 60, dan is die meerjarenprognose toch eigenlijk, stellen eigenlijk al vast. Daar hoeft dan toch niet meer te worden gekeken of er nog ruimte is voor die andere twee. Of hoe moet ik dat lezen?
Wilt u een vraag even...
Er is nog, als je die 60 aanhoudt, dan is er nog financiële ruimte om iets te doen voor schakelklassen en voor boekenpret. Maar je zou, als nu blijkt, als je toch als raad zegt van nou, wij leggen de prioriteit bij de VVE. En door monitoring blijkt dat bijvoorbeeld die 60 plaatsen toch te weinig zijn. Dan kun je besluiten om het aantal plaatsen aan te passen, toe te laten nemen. En dan heeft dat dus consequenties voor de andere activiteiten.
Maar dan kom je dus wel terug naar de raad.
Ja.
Oké, daar is
er moet aanleiding zijn om dat te doen.
Ja, oké.
Maar het gaat erom of de raad het eens is met deze kaders, dat we die keuze maken, die verdelen.
Ja, voldoende duidelijk zo. Ja. Wil een van de insprekers nog reageren? Nee. U blijft beschikbaar in de pauze met uw boekenkist. Hè? Ja. Goed. Ja. Wel, dan vraag ik aan de raadsleden of dit naar de raad kan gaan als een hamerstuk. Nee. En wie zegt ja, dat kan als een hamerstuk? Ik zie hier instemmend geknik. Ja, bij meerderheid. Ja, dank u wel. Dan gaan we verder naar punt 2 van de agenda. Wijziging wet, werk en bijstand. Wijziging verordening meedoen regeling.
Voorzitter, een punt van orde.
Ja.
Gezien de ontwikkelingen op het landelijk toneel... verdwijnen van dit kabinet, is de behandeling van dit onderwerp nog opportun?
We zullen een vraag meteen doorspelen aan de wethouder.
Ja, voorzitter, ik ben wel blij met de vraag van de heer Traag. Want het is inderdaad zo dat door de val van het kabinet en het Kunduz-akkoord er een aantal maatregelen in de ijskast zijn komen te staan. Er gaan er ook een aantal door. En dat treft nou toevallig op twee punten ook dit voorstel. U weet dat het huidige demissionaire kabinet een aantal maatregelen heeft genomen om gemeenten minder makkelijk aan armoedebestrijding te kunnen laten doen. En dat ging eigenlijk op twee manieren. Aan de ene kant werd er een inkomensgrens ingesteld, de maximering tot welk bedrag ten opzichte van het sociaal minimum gemeenten aan inkomensondersteuning mogen doen. Dat is die 110% norm. En het tweede begrenzing die het Rijk aanbracht, dat was de introductie van de huishoudinkomenstoets. En het Kunduz-akkoord, dat heeft die huishoudinkomenstoets wel opgeschort, maar die heeft die inkomensnormering, dus die 110% grens, niet opgeschort. En als u kijkt naar het voorstel wat nu voor ligt, dan ziet u een aantal punten waarvan u kennis kunt nemen. En al die punten waarvan u kennis moet nemen, dat is komen te vervallen vanwege vervallen van die huishoudinkomenstoets. Maar u moest een verordening vaststellen en dat was de verordening op de meedoenregeling. En op die verordening voor de meedoenregeling, daar was nou net niet die huishoudinkomenstoets op van toepassing, maar wel die begrenzing van die inkomensnormering van die 110%. Kortom, om het maar lekker ingewikkeld te maken, komt erop neer dat datgene waar u een uitspraak over moet doen in de raad van 24 mei, dat gaat door. Dus die begrenzing van 120% naar 110%, daar moet u een uitspraak over doen. Maar overal waar u op de eerste bladzijde dat schema staat, waar die huishoudinkomensnorm staat, waar overal staat was, nee, waar overal staat wordt, ja, met uitzondering van die meedoenregeling, dat wordt allemaal nee. En om gelijk dan ook maar de vraag mee te nemen, wat doen we nu met dit voorstel? Wat mij betreft kan dit voorstel en de vragen die u daarover heeft gewoon door. Alleen overal waar nu staat ja bij huishoudinkomenstoets, moet u nee lezen.
Komt er dan ook een nieuwe tekst?
Ja, komt er een nieuwe tekst. Maar omdat u uiteindelijk een verordening moet vaststellen die wel blijft zoals het in deze tekst staat, kunt u vanavond daar ook gewoon uw vragen over stellen. En om misschien maar gelijk de vraag mee te nemen van wat doet u nou precies als college in die overbruggingsperiode? Die huishoudinkomenstoets die vervalt eigenlijk pas vanaf 2013. Nou ja, we hebben als gemeente gezegd dat het natuurlijk een beetje raar is om mensen nu of de uitkering uit te jagen en een half jaar later weer toe te laten. Of nu mensen te ontzien van inkomensondersteuning en over een half jaar weer toe te laten. Beschouwen we het komende half jaar maar vooral als een overbruggingsperiode waarin we gewoon doorgaan alsof de huishoudinkomenstoets niet bestaat. En hem eigenlijk ook wat dat betreft qua uitvoering opschorten. Dus overal waar het nu staat wordt ja, moet u lezen wordt nee. Of blijft nee, moet ik eerlijk zeggen. Maar u krijgt een tekst, een raadsvoorstel, wat, ja, wat gewoon actueel is. Maar dit zat al in uw mapje voordat helder was dat het Kunduz-akkoord ook dit behelste.
Ja, dank u wel. Tot zover de vraag wat betreffende de orde. Ja, duidelijk zo. Ondertussen zijn aangeschoven namens de Sociale Raad de heer Van der Heijden en de heer Verwerda. Wie van de heren mag ik het woord geven? Beide. Nou, dan moet u nog eventjes onderling uitmaken wie dat doet.
Nee. De voorzitter neemt gewoon de leiding.
Hij neemt de leiding.
Goed. Goed. De heer Van der Heijden. Dan is u
aan
u.
Even voor de rolverdeling. Het is zo dat ik namens de complete sociale raad hier de zaken vertolk. En Sietse is degene die in het cliëntgroepplatform armoedebestrijding werk en inkomen de veel specifiekere zaken behartigt. Vandaar dat ik ook een vrij algemeen stukje heb, een Sietse, een veel toegespitster. En ik vind het eigenlijk heel fijn om deze keer hier zo te mogen zijn, om heel duidelijk te maken wat de structuur van de sociale raad is. Ze hebben een onafhankelijk voorzitter voor het geheel, maar de cliëntgroepen op zich hebben ook een heel duidelijke eigenstandige taak. Vandaar onze werkverdeling. En dan ben ik ook vandaag heel kort. Ik was al klaar met uw vraag, want ik heb vanmiddag ook al gesteld aan de wethouder. Ik heb in mijn advies geschreven namens de complete sociale raad. Natuurlijk is ons advies onontkoombaar positief. En dat bedoelen wij. We hebben in een eerder stadium al over deze regeling moeten adviseren. En toen hebben wij een positief advies gegeven.
Meneer Van der Heijden, ik krijg wat seintjes dat u niet helemaal duidelijk te verstaan bent.
Is dat zo?
Misschien kunt u de microfoon iets dichter bij u nemen.
Oké. Okay. Ik dacht
ja, maar dan ben je niet meer in beeld. Arno, dat werkt niet. Dat gaat niet.
Nou, dat beeld mag wel zonder.
Of u moet één plaats opschuiven met uw microfoon. Dan lukt het wel weer.
Nou.
Zal ik dat uitmaken?
Ziet ze, de groeten.
Ja.
U krijgt ook iets meer duidelijkheid over de structuur van uw organisatie.
Ja, ik heb bijna het gevoel dat ik nu bij een CDA-bijeenkomst in de Laurentiuskerk zit, waar ook alles misging.
Ja.
Maar even de onontkoombaar positief. We hebben eerder positief geadviseerd op al deze regelingen met onze opmerkingen. Er is eigenlijk alleen een formele, door het Rijk opgelegde wijziging gekomen waar we als Sociale Raad helemaal niet, als het ware, iets op te zeggen hebben. Het is gewoon een wijziging die moet gebeuren. Toch hebben we de gelegenheid te baat genomen om dan onze algemene punten, het is eigenlijk meer een naar aanleiding van, naar voren te brengen. En dat heeft te maken met wat wij denken dat in de komende tijd zeker door zal gaan. Wij willen u raad vragen om ergens goed te monitoren wat de wijzigingen in het komende beleid, die er zeker zullen komen, voor gevolgen zullen hebben als sociale uitsluiting, armoede, uitval en onvoldoende deelname aan het sociaal verkeer. Dus het naar aanleiding van, als deze regelingen erdoor komen, op welke manier dan ook maar, dan is dat een belangrijke vraag voor ons of u daar, ik zou maar zeggen, een soort van bewaking bij kunt houden. Wij willen u ook vragen om als raad via uw kanalen, als dat zo het geval zou mogen zijn, bij de Rijksoverheid effecten helder te maken. En tot slot willen wij ook vragen, en dat is iets wat wij altijd vragen, dat is ook niet nieuw, of u van al deze regelingen die behoorlijk moeilijk zijn, een publieksvriendelijke versie wilt maken, zodat we weten waar we aan toe zijn. Dat zijn de algemene dingen die ik onder uw aandacht wil brengen.
Ja, dank u wel. Hebt u vragen aan de heer Van der Heijden? Dat is niet het geval. Dan de heer Verwerda namens het armoede.
Ja, goedenavond iedereen. Ik was gisteravond op een avond waar ik met open oren zat te luisteren natuurlijk. En dat ging over de decentralisatie van al die wetten waar wij ons nu ook weer mee bezighouden. En ik had een beetje het gevoel toen ik daar zat en er werd ook gezegd van... ja, u moet er rekening mee houden dat het in een vertraagde situatie uiteindelijk toch wet wordt of wordt toegepast. Had ik een beetje een onheimisch gevoel. En dat heeft ook te maken met wat de voorzitter hier zojuist zei. Van ja, het is allemaal wat onzeker waar we ons mee bezighouden. De wet werk en bijstand, zoals we hem nu nog noemen... zal zich toch uiteindelijk ontwikkelen naar de wet werken naar vermogen. En dat is nogal een fikse verandering. Is dat nou een positieve verandering, hebben we ons afgevraagd. En dan zeg ik ja, want de nadruk komt te liggen op werk. En ik vind het een goede zaak dat mensen allereerst daar naartoe geleid worden. Maar het wordt ook een integrale wet, want allerlei... zaken die nu apart van elkaar staan, die worden als het ware met elkaar verbonden. En dat is op zichzelf ook een goede ontwikkeling. Als aanloop, en nou volg ik toch de situatie zoals die is aangegeven in het voorstel. Als aanloop worden wijzigingen voorgesteld. Bijvoorbeeld de meedoenregeling, waar de inkomensgrens wordt verlaagd van 120 naar 110%. Is dat nou gunstig? Ik denk, omdat de meedoenregeling met name ook voor jonge mensen van belang is, dat dat wel eens nadelig zou kunnen zijn. Omdat jongeren kunnen worden uitgesloten. En ik hoop dat we daar prudent mee om zullen gaan. De overige beleidsterreinen, zoals bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag en kwijtscheldingsregelingen, blijven voorlopig nog intact. Een en ander zal gevolg hebben voor het voeren van armoedebeleid hier in Doetinchem. En dat zal er niet makkelijker op worden. Zoals de invoering van de gezinsnorm, waarbij rekening wordt gehouden met het huishoudinkomen en het vermogen van gezinsleden. Dat is wel weggepoetst. Men heeft wel gezegd, dat gaan wij niet doen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er iets terugkomt wat een ander gezicht heeft, maar wel met hetzelfde resultaat. Dus ik ben daar niet zo positief over. U geeft aan dat 350 huishoudens in Doetinchem van bijstand moeten bestaan. Ja, van bijzondere bijstand. Er wordt een overgangsrecht gehanteerd tot 1 juni 2012. En voor hen die vanaf 1 juni 2012 bijzondere bijstand ontvangen. De gevolgen na de herbeoordeling kunnen heftig zijn. Zoals geen of minder bijzondere bijstand. Uiteindelijk is het verkrijgen van werk de beste remedie voor hen die niet kunnen. En voor hen die niet kunnen zal toch clementie opgebracht moeten worden en moeten gelden. De aanpak rond de gemeentepolis is hartstikke positief. Positief is ook dat er geen herbeoordeling zal plaatsvinden voor die mensen die recht hebben op deelname. En dat zijn de huidige deelnemers. En daar wil ik het bij laten.
Dank u wel. Zijn er vragen aan de heer Verda? Die zijn er niet. Dank u wel. Dan geef ik nu de gelegenheid om de raadsleden om vragen te stellen aan de wethouder. En misschien wilt u na afloop daar nog op reageren. Dan kunt u blijven zitten. Zijn er vragen aan de wethouder? Ja, mevrouw Bali van het GroenLinks. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Met het lenteakkoord heeft GroenLinks bereikt dat die huishoudstoets wordt afgeschaft. Ik begrijp dat die wethouder hier enthousiast over is, maar het heet lenteakkoord. Mijn vragen. Maar betekent dat het college met onmiddellijke ingang is gestopt met het toepassen van die huishoudstoets? Wat betekent dit voor die mensen die vanaf 1 januari daar al mee te maken hebben gehad? En wat betekent het voor het voorliggende voorstel?
Ja, dank u wel. Duidelijk. De heer Traag had ook een vraag. Hè?
Ja, eentje. Dat is naar aanleiding van het onderzoek in het kader van het armoedebeleid. Hebben wij het goed begrepen dat u uitvoering geeft aan het amendement van D66 om de fiscale gevolgen van het armoedeonderzoek te compenseren via een lump sum overeenkomst met de Belastingdienst? En zo ja, dan zouden wij er iets meer van willen weten en eventueel willen ontvangen.
Ja, zijn er nog meer vragen? Ja, de heer Averes, SGP, ChristenUnie.
Voorzitter, dat in de pers stond een paar keer in dat de gemeente voornemens was om een aantal dingen niet uit te voeren. Of in ieder geval op de grens van de wettelijke regelingen te gaan staan. In hoeverre gaat dit spelen? Dat het een voorbeeldfunctie is voor de overheid. Hoe ver wij kunnen gaan.
Ja, dank u wel. Wethouder Van Dijk, drie vragen dacht ik.
De eerste vraag is die van mevrouw Bali over de, ja, hoe zullen we het nou noemen? Is het nou het Lenteakkoord of het Kunduzakkoord? Ik heb vandaag gelezen dat het ook wel het vijf partijenakkoord noemen. Of het Kunduz Trio of nou ja, whatever. Laat ik gewoon heel hard op hier zeggen, en dat heb ik ook in de kranten aangegeven, dat ik op zichzelf blij ben dat die huishoudtoets, en wie dat dan ook geregeld heeft, die komt daar de eer toe, dat die huishoudinkomenstoet, dat die sneuvelt. Want dat heeft voor heel veel mensen gewoon heel verstrekkende consequenties gehad. En ik ben blij dat we dat ding eigenlijk zo snel mogelijk kwijt zijn. Dat was voor ons als college ook reden om zo snel mogelijk, en ook niet te wachten totdat de eerste messias vanuit het Rijk kwamen. Maar als we daar toch mee gaan stoppen, dan gaan we niet eerst mensen nu, we waren bezig met gesprekken te voeren, mensen die een uitkering hebben, om de mensen dan die uitkering uit te jagen, om ze vervolgens een paar weken later weer toe te laten tot die uitkering. Dat zou heel raar zijn. Dus op uw vraag zijn we gelijk, ja, stand op heden, of per direct gestopt met het toepassen van het huishoudinkomenstoets, dan is het antwoord daarop, ja, daar zijn we gelijk mee gestopt. Dus gelijk een antwoord op de vraag van de heer Averes. Ja, strikt genomen betekent dat dat we als gemeente op dit moment tegen de wet handelen. Want de wet die zegt per 20 december vorig jaar dat die aangenomen is, dat op 1 januari van dit jaar gemeenten die huishoudinkomenstoets moeten toepassen. Dus eigenlijk wat we nu doen met het opschorten of het niet toepassen van die huishoudinkomenstoets, ja, in principe handel je in strijd met de wet. Maar volgens mij is het logisch dat je dat in dit geval doet. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, daar hebben we in dit land ook altijd wel namen voor, dat we handelen anticiperend op toekomstige wetgeving. Anders noemen we dat ook wel eens gedogen, maar ik zal het hier maar niet hardop zeggen. Maar het heeft natuurlijk hele rare dingen dat je mensen nu een uitkering uitjaagt en een paar weken later er weer inzet. Dat je nu mensen bijzondere bijstand of inkomen zonder steunende maatregelen ontzegt om ze een paar weken later dan vervolgens weer open te draaien. Ja, dan ben je volgens mij als overheid ook niet betrouwbaar en ook niet consistent bezig naar je burgers. Dus het lijkt mij het verstandigst dat je gewoon nu toepast wat toch straks weer de bedoeling is om te gaan doen. Het is ook goed om op te merken dat die huishoudinkomenstoets niet alleen consequenties had voor de toegang tot de uitkering. Dus dat dat geen op het terrein van werk en inkomen zich afspeelt. Maar dat, en dat ligt hier ook voor, ook consequenties had voor het armoedebeleid. En dat hadden veel mensen zich nog niet zo goed gerealiseerd. Dat het niet alleen maar ging nogmaals om of mensen om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen. Ook het hele gezinsinkomen meegerekend werd. Maar dat het ook dat gezinsinkomen van toepassing is op de regelingen zoals hij dat nu ook zag. Nou, daarmee heeft het natuurlijk hele vergaande consequenties als we wel door zouden gaan met de toepassing ervan. Want dat betekent dat mensen minder snel in aanmerking komen voor een uitkering of voor inkomensondersteuning in de inkomenssfeer. En tegelijkertijd de reparatie daarvan via de armoedebestrijdingskant ook nog eens moeilijker was, omdat diezelfde inkomenstoets ook via die hoek mensen ook trefte. En ik denk eerlijk gezegd dat die beide kanten, waar mensen toch een beetje in de tang werden genomen door deze huishoudinkomenstoets, ook de oorspronkelijke indieners van het wetsvoorstel van deze huishoudinkomenstoets nog wel eens achter de oren hebben doen krabbelen, of op het achterhoofd hebben doen krabbelen, van ja, is dit nou wel zo verstandig zoals we nou ook bezig zijn? Volgens mij is het antwoord daarop twee keer nee. Wat, en dat is ook een opmerking van de heer Verwena, en of daar dan iets anders voor in de plaats komt, ja, dat weten we niet. Dat zegt dat Kunduz-Lente-akkoord ook niet. Maar ik ga er maar vooralsnog vanuit. Hij wordt geschrapt en daarmee herstellen we de oude situatie. En die oude situatie, die passen we dan nu ook toe. En dan de vraag van D66. Ja, er is een motie ingediend door D66 toen het armoedeonderzoek aan de orde was. Dus eigenlijk lijkt me ook weer even een bruggetje naar de opmerking van de heer Van der Heijden van de Sociale Raad, die u oproept om die effecten, zeg maar ook, van die stapeling van maatregelen, soms minder uitkering, minder inkomen, minder armoedebestrijding, hogere eigen bijdrage. Waaronder, ja, en ik kan het dan toch niet laten, mevrouw Bali, een verdubbeling van het eigen risico in de zorg, ook dankzij dat Kunduz-akkoord, meer zal ik er niet over opmerken, echt niet hoor. Al dat soort dingen, dat treft mensen natuurlijk wel. En u heeft ook met dat armoedeonderzoek ook aangegeven dat u die effecten ook wilt volgen. Gestart eind vorig jaar en uiteindelijk doorlopend tot begin 2013, zodat we dan ook uiteindelijk goed in beeld hebben wat de effecten zijn van die landelijke stapelingsmaatregelen, wat de effecten zijn van ons lokale armoedebeleid. Nou, dat lijkt dankzij het schrappen van die huishoudinkomenstoets weer iets verruimd te kunnen worden, of in ieder geval iets minder beperkt te kunnen worden dan wat aanvankelijk door de rijksmaatregelen leek. Nou, daar krijgt u dan uiteindelijk ook een beeld van, zeg maar, wat dat betekent. Dus dat ook even een als antwoord in de richting van de heer Van der Heijden. Nou, u heeft toen een motie aangenomen hoe dat nou precies zat met de fiscale afhandeling van de vergoeding die de deelnemers kregen. Daar hebben we overleg gevoerd met de Belastingdienst ook op uw verzoek. En daar is ook afgesproken dat we de vergoeding in één soort lump sum bedrag ook afkopen, zodat mensen geen consequenties hebben voor uitkering, toeslagen of al dat soort aanverwante artikelen. En het lijkt mij ook gewoon dat we dat in de verdere beantwoording, zeg maar, van beantwoording van de verdere vervolg, zeg maar, van het armoedeonderzoek, ook dit onderwerp, als het afgehandeld is en als die vergoeding ook uiteindelijk is uitgekeerd, ook gewoon met u delen. U heeft een voortgangsrapportage gekregen hoe we dat hebben afgesproken met de Belastingdienst. Dat lijkt me op dit moment ook, ook voldoende. En uiteindelijk de afrekening daarvan, die ziet u natuurlijk ook gewoon weer tegemoet.
Ja, dank u wel. Zijn de vragen zo duidelijk genoeg beantwoord? Ja. De insprekers, willen die nog reageren? De heer Van der Heijden.
Heel kort, dus eigenlijk toch een compliment naar u als raad, een compliment naar het volledige college. Elke keer weer als je merkt dat, en dat is ook de grenzen die wij voelen, elke keer als je weer merkt dat de Rijksoverheid de teugels aanhaalt, dat u toch steeds probeert een zo goed mogelijk sociaal beleid te voeren. En het komt niet vaak voor dat je complimenten geeft, maar dat wil ik deze keer toch wel eens een keer doen. Dus bij deze, dames en heren, bedankt voor elke keer weer proberen te kijken hoe we de regels toch zo kunnen hanteren, dat de mensen achter de regels zichtbaar blijven.
Dank u wel, het compliment. Het stuk, kan dat naar de raad als hamerstuk? Ja, in aangepaste versie zal het als hamerstuk naar de raad gaan. Ik dank u wel. De insprekers ook hartelijk dank voor uw aanwezigheid en bijdrage. Dan wil ik vragen of de heer Grootjans aan tafel komt namens de IGND om te spreken over de invoering, reclame, opheffing op bedrijventerreinen. Ik wil niemand drijven, maar als de heer Ernst ook gaat zitten, dan zijn wij compleet en dan kunnen wij verder gaan. En het is gebeurd. Mag ik even wijzen voor de raadsleden dat er een kleine correctie in het voorstel is over de gebiedsafbakening van Verheulsweide. Dat zult u dan zien. Mag ik dan nu het woord geven aan de heer Grootjans, voorzitter van de IGND.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Parkmanagement... Wat wij als IGND in de portefeuille hebben en echt wat koesteren, is al een paar keer aan de orde geweest hier in de Raad. Ook bij het voorspreken. Ook nu speelt dat bij de reclameheffing voor ons betreft een grote rol. Dat is ook de reden waarom wij de coalitie een verzoek hebben gedaan om een reclameheffing ook voor de industrieterreinen te gaan instellen. Reden is onder andere is dat we al een aantal parkmanagementorganisaties hebben. We hebben Wijnbergen en daar geldt al een verplichte bijdrage voor het parkmanagement. We hebben daar 18, daar gaat het ook gelden. We hebben op de Keppelseweg een tot nu toe vrijwillige bijdrage, dat loopt redelijk. En we hebben inmiddels ook op Verheulsweide en op de Huut een parkmanagementstichting opgericht. En ik kan u ook wel melden dat wij voornemens zijn om ook op de Akkermansweide En ook in Gaanderen in samenwerking met de andere kant van de Aardijssel te pogen om daar ook een parkmanagementorganisatie op te richten. In samenwerking met de gemeente, beide gemeentes overigens. Het doel van parkmanagement is te komen tot betrokkenheid bij het park zelf. Mogelijkheden scheppen voor de ondernemers om wat plus onderhoud te doen dan de gemeente kan doen. Zeker in het kader van de bezuinigingen. We geven ook altijd aan, ondernemers willen best meedenken en ook meefinancieren als er een soort win-win situatie komt. Nou, wij zien dat in Wijnberg ontstaan. En dat willen we ook graag invoeren op de andere terreinen. Vandaar dat we gemeente hebben gevraagd, we willen graag een verplichte bijdrage op die terreinen. Ongeveer gelijkluidend aan het systeem wat ook in de binnenstand geldt, reclameheffing. Wij zijn als IGND samen met de gemeente overigens gaan kijken hoe het is gegaan bijvoorbeeld in Tiel. We hebben daar wat evaluaties bekeken en daar werkt het perfect op de industrieterreinen. Daar is het ook ingevoerd. De blauwdrukken daarvan hebben we ingeleverd en gezegd kijk daar dan ook naar. En uiteindelijk leidt dat tot een voorstel aan uw raad om de reclameheffing op een aantal gebieden in te voeren. Het zijn 3 terreinen. Dat is Keppelseweg, dat is A18, Veulsweide en Huut, dus 4 terreinen. En de A18 is eigenlijk al via het systeem van de verkoop geregeld. Het probleem van parkmanagement is dat het een soort besluitvormingstraject is. Mensen moeten mee gaan werken, moeten samenhorigheid zijn. En op niet bestaande, maar ontwikkeld terrein is het makkelijker dan op bestaande terreinen. Zeker als je ziet dat er geen revitalisering plaatsvindt, is het moeilijk. Onder andere Huut. Veulsweide is in het kader van de revitalisering behoorlijk aan de gang. Iedereen ziet ook dat het park mooi wordt, er moet geïnvesteerd worden. En ondanks het feit dat we in een recessie leven, zien we toch wel dat bedrijven willen investeren. Gezamenlijk, liefst, via zo'n organisatie. Het traject om te komen tot de voorstellen die het college gaat doen, hebben we gezamenlijk gedaan. We hebben ook een breedbandmeting gedaan over de terreinen die het betreft. We hebben het ook laten coachen door een notaris, die heeft ook een keurig proces verbaal opgesteld. En kortom, IGND heeft belang en ook de parkmanagers, organisaties, de stichtingsbesturen hebben er belang bij dat de reclameheffing wordt ingevoerd. Er staat een bedrag in de verordening waarschijnlijk waar het om gaat. Wij hebben gezegd van wij willen een startbedrag hebben, zodat we een aantal activiteiten kunnen gaan opzetten. Uiteindelijk zal dat leiden tot een participatie en uiteindelijk zal het ook gaan leiden tot het feit dat een park beter gaat functioneren, beter bekend wordt en ook de bedrijven onderling meer gaan samenwerken op het park. Daar zit ook het voordeel van de ondernemers, ook geldelijk overigens. Want uiteindelijk zal het zo zijn, althans de bedoeling, is dat men ook het geld terug gaat verdienen via een gezamenlijke omzet. Maar we moeten nu eenmaal ergens beginnen. Vandaar dat we ook gevraagd hebben om een aantal regels te treffen, onder andere convenant, want ik neem aan dat u allemaal bekend bent met de uitspraak van de Hoge Raad van Doetinchem van november 2011. Dat ging toen over de heffing in de binnenstad. Er zijn een aantal criteria neergelegd en die criteria die komen keurig terug in de verordening, convenant, zodat dat geen belemmering kan zijn, naar mijn mening. Dat hebben we ook onderzocht, om te kijken hoe dat zit. Er zijn inmiddels weer wat uitspraken, onder andere van de rechtbank Arnhem, heel recent, die dat ook bevestigd heeft. Als je niet aan de criteria voldoet overigens, dan loop je risico dat de belastingrechter zegt van je moet hem afwijzen, maar dat is getoetst. En die criteria worden nu gehandhaafd in de feitelijke rechtspraak. Onder andere de rechtbank Arnhem, Zutphen is recent ook nog een uitspraak van bekend overigens, daarin. Dus wij willen echt de raad vragen, geef ons de mogelijkheid om via de reclameheffing de parkmanagement verder uit te bouwen. Doelstelling is onder andere te komen tot een ook, want we zijn ook bezig met een sociaal-economisch contract, om te kijken of we via die weg ook dat kunnen profileren via die gelden. Nou, we doen aan bewegwijziging, we doen aan groenvoorziening. Voorbeeld is bijvoorbeeld, ik haal het maar Wijnbergen, daar zit een niveau 1. En via de ondernemers hebben we dat opgekrikt naar niveau 3 of 4. En wij horen alleen maar ook van mensen buitenaf dat het er keurig uitziet en goed onderhouden.
Ik zou bijna zeggen dat is een heel mooi slot. Want
ik wou u dus vragen om inderdaad Als er vragen zijn, wil ik u beantwoorden, maar wij hebben er groot belang bij dat het doorgaat. Als ondernemers. Dank u wel.
Dank u wel, heer Grootjans. Zijn er raadsleden die vragen hebben aan de heer Grootjans? En dat is wel het geval. De heer Ernst van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een drietal vragen aan de IGND. Dat allereerst in de Gelderlanden van 8 december lazen wij een stuk. Dat was een reactie van de directeur van de CAF Autoverhuur. En ik citeer hem, dan ga je dus een bijeenkomst beleggen en vraag je bedrijven of ze willen instemmen met reclameheffing. Dat is vragen aan een kalkoen wat die vindt van kerstmis. Onze fractie heeft naar aanleiding hiervan de vraag aan de IGND, is er wel voldoende gecommuniceerd met de ondernemingen? Vraag 2 als het mag, voorzitter. Dan citeer ik weer uit de Gelderlander van 20 december. Hier zegt de voorzitter, de heer Grootjans, ik citeer hem, nu doen 40% of 50% van de ondernemers er niet aan mee, maar die plukken er wel de vruchten van. Wij als CDA stellen ons nu de vraag, en dat we er dus eigenlijk vanuit gaan, dat van de 489 ondernemingen er 245 nu al een steentje bijdragen. Dan is onze vraag, zou het niet zo kunnen zijn dat de 124 gebruikers die voorgestemd hebben, nu toch al betalen? En het laatste vraag, het tarief voor de reclameheffing is €435 inclusief perceptiekosten. Is het niet een eerlijker vorm van reclameheffing als de waswaarde de hoogte van de belastingaanslag bepaalt? Dat waren de vragen, voorzitter.
Ja, dank u wel. De heer Grootjans. De beantwoord ik graag.
De CAF. Wij hebben elk bedrijf op dienstenterrein benaderd. 2 keer. Wat was nou het probleem met de CAF? CAF is een, zeg maar, een franchise-nemer die onder de paraplu zit van een grotere organisatie in Nederland. Nou blijkt achteraf, zover ik het gehoord heb, is dat de brieven wel zijn aangekomen, maar die moeten doorgezonden worden. En dat was dus het probleem. Wij hebben iedereen benaderd, ook uitgenodigd voor de informatieavond. En deze mensen, die ja, op een of andere manier hebben ze de post die ze binnenkrijgen op het adres, op het instituutterrein, niet doorgezonden. Dat is wat wij gehoord hebben. Hè? Maar ze zijn wel uitgenodigd. Dat hebben we ook doorgegeven. Want we hebben gecheckt waar alles heen ging. Is ook door de notaris gecheckt. Dus daar is een brief in de bus gevallen. Met een uitnodiging. Alleen ja, als men niet komt, of dan moet men niet gaan zeggen van wij zijn niet geïnformeerd, of wij willen dat niet. Dus we hebben wel degelijk deze mensen geïnformeerd. Er is wel degelijk een uitnodiging gegaan. Maar ja, als ze niet komen, er zijn meer dan niet geweest, dan krijg je de informatie niet. Of overigens is het bekend dat dit soort grote bedrijven altijd tegen zijn. Voorbeeld is het bekende arrest wat ik net noemde van de Hoge Raad. Dat was ook een groot winkelbedrijf die tegen was. De rest niet. Je kunt het nakijken bij de ondernemersvereniging Binnenstad. Dan publicatie in 2012, 20 december, 40% à 50%. Ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar er wordt nog wat geciteerd. En even gekoppeld aan de volgende vraag die ik zie, want men betaalt toch mee. Er zijn bedrijven die lid zijn van de IGND, als u dat bedoelt, die zijn lid, vrijwillig of niet vrijwillig. Er zijn bedrijven die vrijwillig of niet vrijwillig lid zouden kunnen worden van een parkmanagementorganisatie. Dat systeem van vrijwillige deelname aan een parkmanagementorganisatie, want daar kijken we naar, dat schijnt in de praktijk niet te werken. Omdat je, laatst iemand, een klein bedrijf of een groot bedrijf heeft allemaal belang bij bijvoorbeeld een goede inrit naar een trein. Maar dat geeft je eigen bedrijf een kick. Ja, dan kan de een niet betalen, of die betaalt niet, en dan gaat de ander ermee lopen. Dus zorgen de freewheelers problemen. Dat is de reden waarom de mensen, ja, als men bij de IGND zit vrijwillig, dat is niet verplicht overigens, je hoeft niet verplicht te zijn bij de IGND om lid te zijn of te betalen voor een parkmentorganisatie. Ja, dan betaal je 1 keer, maar je krijgt uiteindelijk, is de bedoeling, de revenue terug door raamcontracten, betere toegang, betere groenvoorziening. Maar het is niet zo dat men toch al betaalt. Ook niet, nou, dan even de laatste vraag, de WOZ-basis. Ja, we hebben, maar dat kan de gemeente ook uitleggen, er zijn een aantal systemen waarop je reclameheffing kunt doen. Onder andere bijvoorbeeld de BIS. Was ook. En we hebben heel bewust gekozen voor een ander systeem, namelijk de reclameheffing via de retributieheffing via de belasting. Omdat dat een ruimere mogelijkheid biedt voor de ondernemers om die gelden te gaan besteden.
Mag ik er misschien heel even op inhaken, want wat mijn idee daarachter was, u heeft het bedrag bepaald op €435. Men gaat er even om, nu moeten kleine en grote ondernemingen moeten €435 betalen. Mijn idee was om dat bedrag niet op €435 te zetten, maar dat u in totaliteit wel uitkomt, maar dat u verschil maakt tussen grote en kleine bedrijven en dat doet naar aanleiding van de WOZ-waarde. Dus u gaat wel gewoon belastingaanslag voor reclameheffing indienen. En dit idee, dat heb ik, komt niet van mezelf, maar dat heb ik van de Kamer van Koophandel. En dat blijkt op verschillende industrieterreinen fantastisch te werken, omdat de mensen dan eerder bereid zijn om hier aan mee te doen, omdat er toch wel eens een klein bedrijf zal ook €435 moeten betalen. Dat is de insteek hierbij.
Ik kan u meedelen dat het systeem...
Niet groot, Jans.
Oh, sorry.
Ik kijk ook naar de tijd. En
ik kan heel kort zijn.
Kort
het systeem dat we nu hebben is op advies van de Kamer Koophandel. Ja.
Dan stuur ik u nog een mailtje van de Kamer van Koophandel.
Daar ben ik zeer benieuwd naar. Dank u wel.
Zijn daarmee al uw vragen beantwoord? Jens?
Ja, het enige, dat was eigenlijk de eerste vraag, dat ging over de KAF, dat is uitgebreid uitgelegd. Maar mijn idee is, is het eigenlijk zo gegaan dat er is een avond belegd, hè, drie verschillende avonden voor drie industrieterreinen, maar er is één avond belegd en toen is er gelijk het voorstel gekomen van wij gaan reclameheffing invoeren.
Nee, er is op verzoek van het college ook, is er eerst een bandbreedmeting gedaan. We hebben gezegd, dit willen we, hebben het uitgelegd, toen is er een toelichting gegeven. En daarna zijn de formulieren uitgereikt van wat wil ik, wat wil ik niet. Kun je inleveren bij de notaris of op die avond bij de notaris. Je kunt er nog over nadenken. Zo is het gegaan.
Goed, dank u wel. Mevrouw Kok had nog een vraag aan de heer Grootjof.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Die vraag is ondertussen gesteld door de CDA.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen aan de heer Grootjof? Dat was niet het geval. Vragen aan de wethouder? Dat wel. Ja, de heer Ernst van Rie.
Dank u wel, voorzitter. Het college heeft als voorwaarde voor invoering gesteld dat er voldoende draagvlak moet zijn. De kiesdrempel was 161,37. Met 163 uitgebrachte stemmen, dus net één of twee meer, heeft IGND de kiesdrempel behaald. De vraag van ons is dit door u gecontroleerd? En zo ja, op welke wijze? Andere vraag is, in het convenant staat dat wij moeten instemmen met de instelling van een ondernemingsfonds. In het voorstel zie ik hier niets van terug. Is dit juist? Voor 2012, de derde vraag, voor 2012 en 2013 worden de perceptiekosten vastgesteld op €60 per gebruiksobject. Eind 2013 wordt de hoogte geëvalueerd. Onze vraag is, waar is die €60 uit naar voren gekomen? Waarom dit bedrag van €60? En de laatste, als het nog mag, voorzitter.
Nee.
Nee, dan doen we dat daar.
De heer de rechter van Hemert. Nee, ik let ook op de tijd.
Dank u, voorzitter. Over het aantal stemmers, daar heb ik ook wat wel over. Er hebben maar 124 man hebben voorgestemd en de rest heeft niet gestemd of is tegengestemd. Dus ik vind deze rekenmerijkshow die hierachter zit, vind ik wel leuk, maar daar heb ik weinig aan. De vraag is daarvan, vindt u dus dat dit wel een juiste methode is? Waarschijnlijk wel, maar alles gehoord hebbende. Het tweede punt is reclameheffing. Ik heb verschillende ondernemers hier gesproken en tijdens de gesprekken is er wel een gesprek geweest met hun over een bijdrage voor het management, parkmanagement, maar niet over reclameheffing. Daar hebben ze, of het is niet in hun verkoop. Hun zeggen iedere keer van, hey, we zouden een bijdrage moeten betalen. Daar hebben we geen probleem mee. Maar nu heet het plotseling reclameheffing. En dan is mijn laatste vraag, wanneer is er sprake van reclame? Als ik nu alleen mijn naam op het bedrijf heb staan, of als ik er iets achter heb staan, of wanneer is er, of is het gewoon, iedereen betaalt gewoon die reclameheffing, dan had ik liever een ander woord daarvoor gekozen.
Ja, dank u wel. Mevrouw Kok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eigenlijk maar één vraag. En dat is de vraag die het CDA net gesteld heeft aan de IGND. Waar ik ook wel benieuwd naar ben of het college daar wat voor antwoorden ze daarop hebben. Waarom is er niet gekeken naar verschillen tussen bedrijfsgrootte? En is er één tarief genomen voor alle bedrijven?
Dat waren uw vragen. Ik kijk nog even voor de zekerheid rond. Iedereen heeft nu de gelegenheid gehad de vragen te stellen. Dan is het antwoord, ja, het woord aan de heer Kroon.
Voorzitter, dank u wel. Omwille van de tijd zal ik maar heel snel de vragen bij langs gaan. Om te beginnen met de vraag van het CDA. Heeft er controle, u vraagt ook naar de tellingen, heeft er controle plaatsgevonden op de uitvoering van de meting? Ja, die heeft plaatsgevonden door een gerenommeerd notaris, volgens mij ook al gezegd. Ik heb niet persoonlijk de stemmen geteld, maar dat is door een notaris gedaan. En dan denk ik dat je ervan uit mag gaan dat het erg goed is uitgevoerd. Uw vraag om, het is inderdaad de bedoeling om in te stemmen ook met de instelling van een ondernemersfonds. Dat doet u door met dit voorstel in te stemmen. Misschien had het expliciet in het dicte moeten worden opgenomen, maar het maakt integraal onderdeel uit van dit voorstel. Dus mocht u ja zeggen tegen dit voorstel, dan zegt u ook ja tegen het ondernemersfonds, dat het mogelijk maakt voor de IGND en de Stichting Parkmanagement de terugontvangen middelen te beheren en verdelen over de bedrijventerreinen. De 60 euro perceptiekosten zijn gebaseerd op de perceptiekosten die wij in het begin ook in de binnenstad hebben gehanteerd. Dat kan meer worden, dat kan, we hopen dat het minder wordt natuurlijk, maar bij de evaluatie zal blijken of 60 euro te veel of te weinig is. Maar het is het richtbedrag dat wij hebben gehanteerd en dat vooralsnog ook, dat ook in het begin voor de binnenstad is gehanteerd. Komt overigens uit op een percentage perceptiekosten van zo'n 10, 12, 13 procent, geloof ik. Vraag van de VVD over de methode. Staat u achter de methode? Ja, ik sta achter de methode. Sterker nog, het is een methode die hier, als het ging om de binnenstad, ook in de gemeenteraad is vastgesteld. U bent geïnformeerd over het feit dat ook de IGND deze methode zou willen gebruiken voor de reclameheffing op bedrijventerreinen. En voor zover u daar geen opmerkingen over heeft gemaakt, ik ben ervan uitgegaan dat de methode die we al eerder hebben gehanteerd ook hier van toepassing zou kunnen zijn. Dus ik sta achter de methode en de manier waarop de methode is uitgevoerd. Wanneer is er sprake van reclame? Even heel kort de bocht, op het moment dat een bedrijf minder dan een stoeptegel aan reclame aan de gevel heeft zitten, wordt er geen reclamebelasting betaald. 0,1 vierkante meter gaat het dan over.
De heer Van Rechten.
Ja, mijn vraag is dan, wat verstaat u onder reclame? Want daar zijn natuurlijk keurige wetsartikelen over. En er zijn over verschillende bedrijfsterreinen hebben wij ook wat correspondentie gezien, en jurisprudentie over. Wanneer is er sprake van, als je alleen je naam erop hebt staan, is dat reclame? Of niet? Want ik kan me indenken dat...
Ja. De heer Kroon.
Volgens mij staat dat in het voorstel. Het is een naamsaanduiding of een andere uiting van het feit dat er een bepaald type bedrijfsvoering plaatsvindt die zichtbaar moet zijn vanaf de openbare weg. En er zijn criteria die ik zelf niet heb bedacht, maar die maken uit dat dat het minimaal 0,1 vierkante meter aan reclameuiting moet zijn. En daar baseren wij ons op jurisprudentie van elders.
De heer Van Rechten, neem het nog één keer.
Ja, ik krijg geen antwoord op mijn vraag. De vraag is heel eenvoudig, wanneer is er sprake van reclame? Of zeggen we, als er maar iets op de gevel staat, dan is dat reclame en dan moet je betalen.
Op het moment dat de bedrijfsnaam op de gevel staat en het bord of het plakkaat waar het op staat is groter dan 0,1 vierkante meter, dan is er sprake van reclame, mits dat zichtbaar is vanaf de openbare weg. En ik meen dat dit...
Misschien dat ik het heel klein beetje kan verduidelijken. De gemeentewet die noemt het reclamebelasting. En daarin staat dat ter zake van openbare aankondigingen, zichtbaar vanaf de openbare weg, kan een reclamebelasting worden geheven. Jurisprudentie leert dat als het alleen maar een aankondiging of een mededeling is, een verwijzing voor de postbode bijvoorbeeld, dan valt dat niet onder een openbare aankondiging. Maar de rest wel. Dus het is heel ruim omschreven.
En er is voldoende jurisprudentie over.
Ja.
Tot slot de vraag van de Partij van de Arbeid over waarom niet gedifferentieerd is naar wat kleinere en wat grotere bedrijven. Er zijn inderdaad meerdere varianten van het innen van een bepaalde heffing besproken. De BIS werd genoemd, de reclameheffing zelf. We hebben daar uitvoerig over gediscussieerd. Ik heb mij op het standpunt, gestaan op het moment dat de ondernemers graag voor een bepaalde vorm willen kiezen. Wie ben ik dan om te zeggen dat het anders moet? Want we doen immers op verzoek van de IGND voeren we deze heffing uit. Er zijn dus verschillende varianten bekeken. Ook varianten waarin gedifferentieerd werd in tariefstelling. Dat leidt overigens tot hogere perceptiekosten. Uiteindelijk na bezoek van Tiel en ook uitvoerige bestudering door de IGND zelf en advies van de Kamer van Koophandel heeft de IGND zelf aangegeven absoluut voor de reclameheffing te willen gaan. Dat maakt ook dat er een eenduidig tarief is voor alle ondernemers. Dat was eigenlijk uw vraag. Ik snap die keuze ook wel. Je zou kunnen zeggen dat is oneerlijk ten opzichte van kleine, ten opzichte van grotere ondernemers. Aan de andere kant, alle ondernemers op de bedrijfterreinen profiteren evenveel van de maatregelen die uiteindelijk zullen worden getroffen vanuit het ondernemersfonds. Dus in die zin is ook weer te legitimeren dat iedereen dan ook een gelijke mate van heffing betaalt. Dus het heeft enerzijds te maken met de voorkeur die de IGND zelf had. Anderzijds te maken met het reduceren van de perceptiekosten. Gedifferentieerde tarieven zouden perceptiekosten omhoog doen vliegen. En anderzijds op een soort solidariteitsbeginsel tussen ondernemers. En daar ja, sta ik achter.
En dan was er volgens mij nog één vraag over hoe komt u bij de 60 euro perceptiekosten?
Daarvan heb ik gezegd dat die is gebaseerd op de perceptiekosten die wij bij aanvang hebben gehanteerd bij het invoeren van reclameheffing in de binnenstad.
Dan een tweede ronde van vragen. Wie wil daar gebruik van maken? Nu, dit is nu de tweede ronde. Hè? Ja. En dan begin ik bij de heer Traag en dan kom ik zo deze kant uit.
Ja, voorzitter, dank u. Nou, eigenlijk naar aanleiding van de discussie met de heer Van Rechteren van Hemert, betekent het betalen van de bijdrage ook het omgekeerde van oké, ik betaal dat bedrag, dus ik mag zoveel reclame maken als ik wil?
Goed, dan heeft mevrouw... Nee, de heer de rechter van Hemert. U wilde nog een vraag stellen. Ja.
Sorry. Er zijn wat vrijstellingen. En een van de vrijstellingen is namelijk voor semi-overheden en culturele maatschappelijke instellingen. Waarom geldt die vrijstelling? Ik denk heel eenvoudig. Iedereen gemaakt daar gebruik die er gevestigd is. Dus die betaalt dan ook mee.
Ja. En de heer Ernst. Uw vierde vraag.
Uw vierde vraag en nog eigenlijk een aanvulling op hetgene wat ik net meegekregen heb. Dat betreft nog eigenlijk, ja, er werd gezegd, als we met dit voorstel instemmen, dan stemmen we ook in dat wij voor de instelling van een ondernemingsfonds. Ik kan het in de verordening niet vinden, dus ik vind het een beetje vreemd. En in het stuk wordt daar ook niets van vermeld. Toevallig staat er als bijlage het convenant bij en daar las ik in dat wij dus als raad daarmee in moeten stemmen. Dus, maar dat hoor ik dan nog wel. Ik maak me eigenlijk zorgen om die 60 euro. Dat werd net aangehaald, want wat we in de wandelgang gehoord hebben en ook gezien het beperkte aantal mensen die ja hebben gezegd op dit voorstel, dat we verwachten dat er nog heel veel bezwaren zullen komen, dat de gemeente hier ontzettend druk mee zal worden. Ik weet niet hoe dat in de binnenstad zat, maar dan ben ik zelf een beetje bang of die 60 euro wel voldoende is met aanmaningen, incasso's, et cetera. Dus dat is dan eigenlijk, en de vraag die ik nog wel wil stellen, dat is het belastingtijdvak voor het jaar 2012 is gelijk aan de periode van 1 juni tot en met 31 december 2012. Is het dan zo dat men voor het eerste jaar, dat halve jaar, ook gelijk die 435 euro moet betalen? En waarom gaat dat in feite nu in gelijk al eigenlijk over 3 weken? Goed. Waarom is het niet gekozen voor 1 januari 2013?
De vragen zijn duidelijk. Dat houd ik wel.
Ja, het antwoord op de vraag van de heer Trahia, ik knikte al, is simpelweg ja. Op het moment dat men reclameheffing betaalt, overigens kan dat altijd, hè, dan kan je als je wil je reclameuiting groter maken. Dat doet niets af aan het bedrag wat wordt betaald. De vraag over de vrijstellingen, als dat mag, voorzitter, speel ik even door naar mijn buren. Even voor alle duidelijkheid richting de heer Ernst. Het fonds, uiteindelijk de gemeente richt dat ondernemersfonds niet op. Hè. Dan heb ik misschien uw vraag verkeerd begrepen. Dat doen zij. Dus wij hoeven daar formeel geen toestemming voor te geven in het voorstel. Het is wel een maakonderdeel uit van...
Sorry, maar het staat wel in het convenant. In het convenant staat dat de raad van de gemeente Doetinchem akkoord moet gaan met de oprichting van dit fonds.
Ja, maar uiteindelijk zal de IGND...
Dan moet dat waarschijnlijk dan daarin gewijzigd worden.
Nou, ik stel voor dat wij nog even goed naar het dictum kijken van het voorstel met betrekking tot dit punt. Die 60 euro, die is echt gebaseerd op ervaring uit de binnenstad. Ook daar hebben wij geanticipeerd op bezwaarschriften, et cetera. De landelijke ketens hebben dat ook gedaan, doen dat overigens nog steeds. Dus wij schatten in dat die 60 euro afdoende zal zijn. Het helpt natuurlijk als de IGND en de parkmanagementorganisaties niet alleen de communicatie voor die draagvlakmeting goed hadden opgepakt, maar ook blijven communiceren nu op dat die overheid die daarmee gemoeid gaat zo beperkt mogelijk is. Dat is ook een voordeel van uiteindelijk het parkmanagement. Tijdvak 2012 is 435 euro. Met terugwerkende kracht deze heffing opleggen kan niet. In 2013 is die los van indexering in principe ook 235 euro. En daar komen wij in december bij de belastingverordeningen bij u weer op terug. Ja. En dan resteert nog de vraag over de vrijstelling van de heer van de VVD.
Ja. En een van de ambtenaren wil daarop reageren.
Nou, de verordening is grotendeels de modelverordening van de VNG. En deze hebben we ook gebruikt in de binnenstad. Dus die hebben we min of meer integraal overgenomen.
Heer van Rechter van Heer.
Dank u, voorzitter. De vraag was niet waar u hem vandaan heeft, waarom is dit? En het antwoord van hij staat in de VNG, ja, dat had ik na kunnen lezen en dat is natuurlijk wel interessant is dat. Maar waarom doen we dit eigenlijk? Of pakken we gewoon, er is een verordening, dus wij lopen maar door en denken we hier niet over na?
Nee, dat is een bewuste keuze geweest. Daar staat bijvoorbeeld in vrijstellingen voor aankondigingen van de gemeente zelf. Ja, dat zou dan broekzaak, vestzaak zijn en... Ja, voor elk onderdeel is een grondige reden voor. Maar die zou ik dan eventueel op papier kunnen uitleggen.
Ja, nog één keer.
Ja, het gaat hier niet van broekzak, vestzak. Het gaat hier van het vestje. Gaat het toch naar het parkmanagement. Dat is iets anders dan broekzak, vestzak.
Dat is geen vraag meer, maar dat is een mening van u. Er zijn geen vragen meer. Nog één. Kan dat nog net voor de pauze? We hebben nog één onderwerp.
Ja, zo'n korte vraag. Er is wat onduidelijkheid ontstaan naar aanleiding van beantwoording van de vraag van meneer Traag. Ik weet niet of het bij D66 zelf ook is. Maar het lijkt ons niet dat het bedoeld werd dat na invoering van deze reclameheffing er ongebreideld reclame op de bedrijventerreinen uitgebreid kan worden. Er zijn, neem ik aan, toch bepaalde regels aan. Dat heeft toch niks met die heffing te maken?
Nee, tuurlijk. Het is niet de bedoeling dat het grotere reclame worden. Het antwoord op de vraag was, er is gewoon een ondergrens aan de reclameuiting. En als iemand zijn bordje iets groter wil maken, dan kan dat. Ik had uw vraag zo begrepen of dat iets zou kunnen betekenen voor de heffing. En dat is, het antwoord daarop is nee.
Ja, dank u wel. Er zijn veel vragen gesteld. Er is waarschijnlijk ook veel duidelijker geworden. Betekent dit ook dat dit stuk als een hamerstuk naar de raad kan? Nee, dat is niet het geval. Goed, dan praten we in de raad daarover verder. Punt 4 van de agenda. Subsidieverordening de Achterhoek bespaart 2011-2012. Zijn daar vragen over? Ja? Ja? Dan wil ik u toch met nadruk op de tijd wijzen en uw vragen heel kort formuleren. Zonder inleidingen. Goed. De heer Ernst.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het inderdaad zo kort mogelijk proberen. De eerste vraag, wat gebeurt er als het hele budget op 31-12, of althans het hele budget, stel nu die 70.000 euro, op 31-12-2012 niet is gebruikt? De tweede vraag, en dat kom ik dan eigenlijk op omdat het dan misschien niet gebruikt is, is het dan niet zo... De glasisolatie, dat is ook door de provincie in feite nu afgeschaft. Ze zeggen, we kunnen het beter niet doen. Die is dan ook niet opgenomen in deze stimuleringsregeling. Kan dit alsnog, als zo straks blijkt, dat over een maand of twee maanden, dat er dus blijkt dat er zoveel geld overblijft, en dan in overleg met de provincie, dat hier alsnog voor gebruikt gaat worden?
Duidelijk. De heer Verrechter van Remert.
Dank u, voorzitter. Ja, die glasisolatie staat mij ook hoog, want het is namelijk een van de betere isolaties die je op dit moment kan toepassen. Dus waarom staat die er dan niet in? Nee, de vraag is, er zit nog 70.000 euro in de kas. Hoe is dat nog mogelijk? Je zou zeggen, in deze tijd, iedereen die wil gebruik maken van subsidieregelingen. Ik heb begrepen dat deze subsidieregeling ook voor woningbouwverenigingen en huisvesting kan worden gepakt. Waarom doen die dat niet of waarom wordt daar niet op ingezet? Maken we hier te weinig reclame voor of hoe dan ook? Want ik heb het maar één keer gezien. Dat is mijn eerste vraag, was dat. De regeling, is dat een...
De tweede vraag is wat korter.
Ja, nou ja, ik vind hem al te kort. Is dit nou een rijksregeling, een gemeenteregeling of een provincieregeling? Want als het een rijksregeling is, dan kunnen we er niks aan veranderen. En als de provincieregeling is, ook niet.
Ja, dank u wel.
Ja, nee. Deze regeling, dit is een voortzetting van een bepaalde regeling. En daar staat in dat de minimale RC-waarde 2,5 moet zijn. Nu is het nieuwe bouwbesluit, is die op 3,5 gezet. En hij gaat straks in 1 januari 2013 gaat hij naar 5 toe. Als de minister dat toe gaat staan. Waarom nog hebben we de oude norm vast?
Duidelijk. De heer Iselman van de PvdA.
Dank u wel. In het voorstel er wordt aangegeven dat er geen verschil is in het, de subsidieverordening 2011 en 2011-2012. Terwijl ik het toch kan lezen dat 2011-2012 met de nieuwe maatregelen moet worden uitgewerkt. Dus hij is wel degelijk, wordt hij dan aangepast. Dat is één. En twee, geldt de subsidieverordening voor alle gemeentes in de regio en maken die er ook gebruik van? Want zo ja, is er dan niet de mogelijkheid dat hier wellicht al een taak voor de AGM in oprichting weggelegd kan worden? Want dat is toch een project duurzaamheid.
Ja, dank u wel. Verder geen vragen? Jawel, de heer Langeveld.
Ik zal het wel willen stellen, maar aan de linkerzijde gebeurt het net al. Maar ik ben benieuwd naar de antwoorden.
Ik dank u wel. De heer Kroon, ga er gaan.
Dank u wel, voorzitter. Wederom in de versnelling. Ik heb nog 1 minuut, begrijp ik. Wat gebeurt er als er aan het eind van de periode geld over is? Dan gaat dat terug. Dan moet dat terug naar de provincie. Is het niet mogelijk om met dat in vooruitzicht alsnog de regeling ruimer te formuleren? Om zo ervoor te zorgen dat het geld alsnog hierin Doetinchem besteed wordt? Nee. We hebben simpelweg te voldoen aan de provinciale eisen met betrekking tot deze regeling. Waarom is de vraag van de heer vanuit de VVD, waarom...
Ja, even aanvullend, want die vond ik inderdaad boeiend. Ik kan me herinneren bij het stuk over de AGM dat er inderdaad ook naar deze regeling verwezen wordt. En we juist zoeken naar ruimte om meer slagen te maken. En ik zou het wat dat betreft zonde vinden als dit soort geld blijft liggen. En sluit me daarom nog sterker aan bij wat een van de heren aan de linkerzijde zegt. Kunnen we niet toch dat gesprek aangaan met de provincie om daar ruimte op te creëren? Want het is natuurlijk te zot als dit geld zou blijven liggen. Dat kan volgens mij de provincie ook niet willen, want die hebben dan weer een probleem extra. Moet dat geld er weer gelaten worden?
De heer Kroon.
Ik ben het helemaal met u eens en ik kom daar nog op terug, op de rol van de provincie en vooral de rol van de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij. Ja, waarom is glasisolatie er buiten gelaten? Ik vind het ook eigenlijk vreemd. Het is een heel populaire en goede maatregel ook, maar ja, dat is eigenlijk een vraag die aan de provincie moet worden gesteld. Nogmaals, wij hebben ons gewoon te houden aan de subsidievoorwaarden van de provincie. Het is een provinciale regeling. En daar kunnen wij van alles van vinden, maar provinciale staten of gedeputeerde staten hebben deze regeling vastgesteld en daar hebben wij ons dan als uitvoerder van deze regeling aan te houden. Waarom is er sprake van onderbesteding? Dus waarom hangt de vlag zo bij zoals hij er nu bij hangt? Overigens kan ik u melden, de stand van zaken in dit stuk is van maart 2012. Inmiddels in mei 2012, zijn we al een stuk verder hoor, is er inmiddels €105.000 beschikt. Dus we zijn al een stuk verder dan een paar maanden geleden. Er begint vaart te komen in de aanvragen met betrekking tot... Toch is er sprake van onderbesteding. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de regeling nog niet heel lang liep. Ik vermoed, en we hebben die indruk ook gekregen door contact te hebben met aanvragers, dat we wellicht ook wat achterlopen als gevolg van de economische crisis. Mensen moeten natuurlijk zelf ook veel investeren in hun huis naast deze subsidie. En misschien zijn zij iets meer terughoudend dan de jaren daarvoor. En tot slot, maar u heeft het zelf al gezegd, heeft de onderbesteding te maken met het feit dat een aantal populaire maatregelen niet meer beschikt mogen worden vanuit deze regeling. En dat leidt ertoe dat het minder hard gaat dan in de vorige jaren. Mijn inschatting is dat aan het eind van de periode het bedrag nagenoeg volledig zal zijn uitgeput. En dat baseer ik op het feit dat in de afgelopen 2 maanden het echt heel hard is gegaan. Dan nog zullen wij de komende maanden, dat vroeg u geloof ik ook, gaan communiceren in de richting van de huishoudens in deze gemeente die het betreft. om ze toch vooral te wijzen op deze mooie mogelijkheid om energiebesparing in oudbouw toe te passen. Het is een provinciale regeling. U stelde ook een vraag over de RC-waarde. Speel ik even door naar mijn buurvrouw. Er is inderdaad verschil, de vraag van de Partij van de Arbeid ten opzichte van de oude regeling en de nieuwe regeling. Inhoudelijk zijn er wat zaken veranderd op provinciaal niveau en die moeten wij, heb ik net al gezegd, simpelweg doorvoeren. Zo'n regeling die is beschikbaar voor alle Achterhoekse gemeenten, die passen hem ook toe, nagenoeg op identieke wijze. De vraag is of vanuit de provincie deze regeling wordt doorgezet. Vanochtend heb ik nog met gedeputeerde Traag gesproken en die gaf ook aan, het is de vraag of wij hier op deze manier mee doorgaan. Ik heb ook met haar gesproken of wij dit type regelingen dan via de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij konden doorzetten. U weet dat bij de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij de bedoeling is niet alleen op energietransitie in te zetten, maar vooral ook op energiebesparing. En via het rendement dat vanuit de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij kan worden gemaakt, kunnen wij wellicht deze regeling zelf ondervangen en zelf financiering voor allerlei energiebesparing Achterhoek breed gaan oppakken. Dan resteert nog de vraag over de RC-waarde.
Ja, ga er gaan.
Ja, de vraag over de RC-waarde komt eigenlijk hetzelfde neer. De provincie heeft deze regels ook opgesteld. Net als dat glas erbuiten valt, hebben zij ook regels gesteld over de isolatiewaarde van de verschillende maatregelen. Dus daar hebben wij ons ook aan te houden. Als er volgend jaar weer een nieuwe regeling komt, dan sluit de provincie denk ik ook aan bij het nieuwe bouwbesluit.
Ja, dank u wel voor de beantwoording. Zijn er nog vragen over? Dat niet meer. Kan dit als een hamerstuk naar de raad? Ja, ik dank u wel voor de aanwezigheid. En dan hebben wij nu pauze. En de boekenkist staat er ook nog. Ja.
Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plek in te nemen?